zit hier bij de gemeente Rotterdam met Marion Knulst. Welkom Marion. Zou jij jezelf even willen voorstellen?
Ik ben Marion Knulst. Ik werk bij de gemeente Rotterdam bij het programma Opvang Vluchtelingen Oekraïne. En ik hou me daar bezig met de zorg voor de Oekraïnse vluchtelingen. Ik ben teamleider van Wijkteam Oekraïne, Dedicated Wijkteam Oekraïne. En coördineer de vraagwijzer op het Oekraïns Huis.
Wat doet vraagwijzer?
Bij de vraagwijzer kun je terecht voor een antwoord op je vraag, of het verhelderen van je vraag, of het doorverwijzen naar een organisatie of binnen de gemeente waar je dan terecht kan.
Wat doet het wijkteam opvang vluchtelingen in Oekraïne? En hoeveel mensen werken in het team en in welke wijken werken jullie?
Wijkteam Oekraïne werkt voor heel Rotterdam. Voor alle Oekraïners die opgevangen worden op de locaties, op de gemeentelijke locaties en in de particuliere opvang. Dus dat is gewoon verspreid door heel de stad.
Een dedicated wijkteam, waarom heten jullie zo?
Vorig jaar waren er natuurlijk ineens heel veel Oekraïnse vluchtelingen in Rotterdam. Toen is er een klein team opgericht dat de screening deed eigenlijk van de gezinnen, van de kinderen die binnenkwamen. Omdat de verwachting was dat er veel alleenreizende minderjarigen zouden zijn. Dat viel heel erg mee, die waren er eigenlijk amper. Wel veel minderjarigen die bijvoorbeeld met een tante reizen of een oma, maar niet helemaal alleen. En na verloop van tijd, ergens begin mei, is besloten om echt een wijkteam op te richten. En een vraagwijzer ook, vraagwijzer voor Oekraïners. Omdat de reguliere wijkteams en de vraagwijzer deze enorme toestroom niet aankonden.
Kun je daar nog iets meer over zeggen, wat dat inhoudt, wat jij doet in jouw functie?
Als wijkteamleider Oekraïne stuur ik het team aan. Het team is natuurlijk niet zo groot. De reguliere wijkteams hier in de gemeente zijn veel groter. Er zitten veel meer medewerkers in. Daar ben ik geen volle week mee bezig. Het is gewoon het aansturen van 5 hulpverleners. Contact onderhouden met de aanmelders. Dat is ongeveer het werk. En we hebben een Oekraïns huis. Ja, daar zit 3 keer in de week is daar een spreekuur vanuit de vraagwijzer. Speciaal voor de Oekraïners ook. En heb ik contact met hun. Het oppakken van signalen wederzijds. Het doorgeven van nieuwe informatie. Is het drukker? Is er meer nodig? Gaat het heel goed? Dat soort dingen.
Wat motiveert jou zelf het meest in deze rol?
Ik vind het zelf altijd gewoon heel interessant om iets te doen wat heel erg actueel is en nog niet heel erg uitgekristalliseerd is. Dus dat je veel zelf kan bedenken eigenlijk. Dat is hier ook bij deze opdracht. Heel veel dingen zijn nog niet helemaal duidelijk. Dus er is veel uitzoekwerk en veel regelwerk. En ja, ik vind het gewoon leuk om met allerlei organisaties samen te werken.
Kun je een voorbeeld geven van zoiets wat recent is uitgedacht, waar jullie een nieuwe oplossing voor moesten verzinnen?
Iedere keer komt er een nieuw probleem en dan moeten we weer bedenken, hoe is het? Is het geregeld? Hoe doen andere gemeentes het? Is er beleid over vanuit het land? En anders moeten we dat gaan bedenken. En een voorbeeld daarvan is niet een heel leuk onderwerp, maar wel gewoon de realiteit, is dat hier ook Oekraïners overlijden. En hoe doen we dat dan met de kosten voor de begrafenis? Voor de uitvaart. Dus daar moet ook het een en ander over uitgezocht worden. En dat lijkt dan eenvoudig, maar dat in de praktijk is dat nog best wel ingewikkeld om daar een goed antwoord op te krijgen. Hè, wie betaalt het? Hoe kom je erachter of mensen zelf voldoende middelen hebben om het te betalen? Betalen we een repatriëring naar Oekraïne? Dat soort vragen komen dan. Dus dan is het echt een beetje zoeken en overleggen en uitvinden, wat doen we dan?
Ik was ook wel benieuwd wanneer jij voor het laatst geraakt bent in je werk.
Wat ik zelf wel lastig vind is, er zijn wel alleenreizende minderjarigen die hier aankomen, die echt helemaal alleen zijn. Die zijn dan vaak 17, soms nog net 16. En ik heb thuis ook 2 jongens van die leeftijd. En ja, dat raakt mij wel. Ja, ze zijn eigenlijk nog zo jong en dan zijn ze hier helemaal alleen. Dat vind ik altijd wel heel, dat raakt mij echt wel. Dan heb ik altijd een beetje de neiging om te zeggen, nou, geef ze maar mee naar huis. Maar dat kan natuurlijk niet. Maar ja, dat vind ik altijd wel heel treurig.
Wat kunnen jullie bijvoorbeeld voor jongens van 17 betekenen?
Nou, we houden ze in het oog in ieder geval. En we houden contact met ze. En ze worden natuurlijk ook goed opgevangen op de locaties. Op de locatie, het locatiebeheer vanuit bijvoorbeeld Leger des Heils, Stichting De Ontmoeting, Stichting Mano en de huismeesters. En deze jonge mensen worden wel extra in de gaten gehouden. Ook op de locaties door het locatiebeheer. Die zijn daar ook wel heel erg bij betrokken. En wij bieden natuurlijk wat ondersteuning. Ja, we kunnen natuurlijk geen huis, geen thuis vervangen, dat kan niet. Maar wel in het oog houden dat ze niet ondergesneeuwd raken of op andere manieren gekwetst worden of zo.
U vertelde al wat over de verschillende hulpverleners die in het wijkteam zitten, meewerken. Hoe hebben jullie zicht gekregen op wat er nodig is voor de Oekraïners die dit afgelopen jaar gevlucht zijn?
In het begin hadden ze vooral heel veel praktische ondersteuning nodig. Hè. Hoe gaat het hier in Nederland? Hoe regel je een inkomen? Hoe regel je dat je kinderen naar school gaan? Waar kan ik gaan werken? Dat soort dingen. En naarmate het jaar vorderde, gaat het veel meer over toch zingevingsvragen, gebrek aan visie op de toekomst. Hè. Blijven we hier? Kunnen we terug? Wanneer stopt de oorlog? Dat soort vragen. En ook wel dat, ja, het is opvang. Het blijft toch noodopvang. Dus mensen zitten vaak met meerdere op een kamer. Sommige mensen zitten met hun vreemde op een kamer. Sommige zitten met hun gezin op een kamer. En daar krijgen mensen, ja, dat als je dat lang hebt, dan gaat dat ook schuren. En ja, wij zijn eigenlijk best vraaggericht bezig. Dus de vragen die mensen stellen, daar gaan we mee aan de slag. Dus op die manier kom je er ook achter wat mensen nodig hebben. En soms zijn het natuurlijk algemene ontwikkelingen, hè, die je dan signaleert. Omdat heel veel mensen vragen hebben over dit of heel veel mensen vragen hebben over dat. En dan kunnen we daarmee aan de slag. En dat gebruiken we ook, dat soort signalen, om voorlichting te gaan geven. Dus we hebben over allerlei onderwerpen hebben we voorlichting gegeven. En we zijn daar nu nog steeds mee bezig. Dat als dingen heel erg leven, dat we daar dan iets voor organiseren. En in het begin ging het bijvoorbeeld heel veel over de gezondheidszorg in Nederland. Die totaal anders is ingericht dan in Oekraïne. Ja, mensen belden hier een ambulance omdat ze hun teen gestoten hadden. En dat is echt waar. Zij dachten dat kan je gewoon doen. En nou, dat loopt natuurlijk dan mis. Dus daar hebben we veel voorlichting over gegeven. En nu spelen weer andere dingen waar we voorlichting over geven.
Je zei net al, op een gegeven moment begint de spanning op te lopen als je met meerdere mensen een kamer deelt. Soms ook onbekenden, maar ook met je gezin. Wat voor signalen krijgen jullie dan?
Er zijn natuurlijk ook wel conflicten op locaties. Mensen vinden elkaar niet altijd allemaal aardig omdat ze toevallig allemaal uit Oekraïne komen. Hè. Daar zijn ook natuurlijk verschillen tussen mensen. Maar eigenlijk gaat het, als je het zo bekijkt, eigenlijk gaat het gewoon heel erg goed. Ja, dus verhoudingsgewijs. Ik stel mezelf voor dat het op een gegeven moment lastig wordt als je zo in zo'n opvangsituatie zit. Maar ik vind eigenlijk dat het gewoon heel goed gaat.
Je noemde ook dat betekenisgevingsvraagstuk. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat hoor je daarover terug? Wat zie je gebeuren?
Ja, mensen hebben gewoon veel moeite met het feit dat niet duidelijk is wat hun toekomst is nu. He, ze zitten nu hier. In het begin dacht men wel dat het kort zou zijn. Dat de oorlog snel voorbij zou zijn en zou iedereen weer teruggaan. Nu dringt steeds meer tot mensen door dat het echt wel langer gaat duren in ieder geval. Dat ze niet binnen een paar maanden weer terug zijn. Dus ga je dan hier je toekomst opbouwen? Doe je dat niet en wacht je tot je terug kan, maar dan staat je leven on hold. En wat bijvoorbeeld ook wel speelt, is dat veel mensen werken, hè, veel Oekraïners werken, maar wel vrijwel allemaal onder hun niveau. Hè, ze hebben hier toch ja, meer ongeschoold werk. Ja, dat is misschien niet de goede term, maar nou, ze werken wel onder hun niveau, hebben vaak ook onzeker werk, en nulurencontract of oproepcontract. Dus het is niet hetzelfde als dat het in Oekraïne was. En je ziet het bijvoorbeeld ook bij kinderen zeker op de middelbare school. Die volgen ook nog de middelbare school in Oekraïne, omdat mensen bang zijn dat als ze hier een diploma halen, maar geen Oekraïns diploma, dat ze straks in Oekraïne misschien geen toekomst hebben zonder Oekraïns diploma. Dus mensen zitten best wel in een spagaat eigenlijk van, ja, wat gaan we doen? Blijven we hier definitief? Of richten we ons op dat we nog terug gaan naar Oekraïne? En dat geeft natuurlijk ja, die onzekerheid. Daar hebben mensen wel last van. En we zijn nu ook wel bezig met trainingen voor mentale weerbaarheid. Hè, voor alle doelgroepen, voor de volwassenen, voor de jeugd. We zijn ook aan het kijken voor kinderen. Dat is eigenlijk opgericht dat mensen straks echt GGZ gaan nodig hebben. Dus dat we nu bezig zijn met hoe ga je om met stress, hoe ga je om met onzekerheid. En dat gaan we dan bieden aan de Oekraïnse vluchtelingen. En daaruit komen dan natuurlijk ook wel weer mensen die wat extra's nodig hebben. Hè? Dus dan kan je daar al naar kijken.
En de mensen voor wie dat nu al duidelijk is, dat zij meer nodig hebben en GGZ-zorg nodig hebben. Hoe gaat het verder met hen? Hoe pakken jullie dat aan?
Nou, ze hebben dezelfde toegang tot zorg als alle Nederlanders of Rotterdammers. En GGZ-zorg is natuurlijk overbelast, dus er is niet altijd meteen plek. Maar zij hebben recht op dezelfde zorg, dus die krijgen ze ook. Maar dat betekent soms wel dat ze op een wachtlijst moeten. Zij gaan niet voor op anderen. Als het heel urgent is, heel dringend, dus het is een crisis. Maar dat geldt voor alle Rotterdammers of Nederlanders. Als er een crisis, sprake is van een crisis, dan wordt dat opgepakt.
Wat hebben zij nodig aan GGZ-zorg? Wat weten jullie daarover vanuit het wijkteam?
In Oekraïne was een heel andere vorm van gezondheidszorg, waar dan GGZ ook onder valt. Voor veel mensen makkelijker toegankelijk, als je geld had. Dus het idee van je gaat naar de huisarts en dan word je doorverwezen naar een specialist, dat kennen ze daar helemaal niet. Je gaat gewoon zelf naar een specialist als jij daar behoefte aan hebt. En veel Oekraïners gingen ook regelmatig naar een psycholoog of een coach voor gesprekken. En in Nederland verwijzen we veel minder snel door naar een psycholoog. Dat is toch meer tweede lijn. Je komt toch eerst, je hebt gesprekken met je huisarts of je hebt gesprekken met bijvoorbeeld een wijkteam of een schoolmaatschappelijk werker. De Oekraïners hadden daar een ander idee over en nog steeds soms wel. De Oekraïners hadden soms het idee dat zij achtergesteld werden bij Nederlanders en dat Nederlanders wel allemaal overal naartoe konden.
Hoe gaat dat eigenlijk in de GGZ met de taalbarrière? Want het zijn gesprekken.
Ja, de Oekraïense taal kan wel lastig zijn in hulpverlening. In het wijkteam werken we ook wel veel met tolken. Maar als je bijvoorbeeld, we hebben best wel wat mensen die verslavingszorg nodig hebben. En verslavingszorg is vaak groepswerk. En nou, dan dus in het Nederlands, als je er 1 of 2 Oekraïense mensen bij zet. Dat kan natuurlijk niet. Dat wordt heel lastig, een groepswerk met een tolk erbij. Dus we zijn met elkaar, ook met de GGZ-aanbieders, wel heel druk bezig om te kijken hoe we dit goed kunnen inregelen.
Ik probeer me voor te stellen waarom mensen niet nu al ook Nederlandse taalles zouden doen om meerdere opties te hebben in de toekomst.
Ja, er zijn ook mensen die zich wel erop richten om hier te blijven. Hè. Dus die zijn heel druk bezig met Nederlandse taal leren. Maar er is natuurlijk inderdaad geen sprake van een lange termijnvisie. Dus ze zitten nu in een opvang. En het is nog niet duidelijk, kunnen ze verhuizen naar een huis? Hè? Komt er een moment dat de Oekraïners niet meer in de opvang zitten, maar dat ze statushouders worden? Of hè, hoe zal dat gaan? Moeten ze asiel gaan aanvragen? Of daar is natuurlijk helemaal geen duidelijkheid over. De regeling die er nu is, loopt tot maart 2024. Dat is best wel kort. Dus dat maakt het ook wel lastiger voor mensen, denk ik, om daar een besluit over te nemen. Want ze weten niet wat de toekomst hier is. Is het dat je dan Nederlander wordt? Of nou, dat soort onduidelijkheden maken dat ook lastiger. En de meeste mensen willen bijvoorbeeld wel heel graag Nederlands leren. Al willen ze misschien ooit weer terug, maar wel voor nu. Omdat dat gewoon een hoop makkelijker maakt ook. Dus ze zijn ook wel bezig met hier zich te ontwikkelen. En het is ook wel wat lastiger denk ik om te integreren, omdat ze op die opvanglocaties wonen. Dus ze wonen met een groep bij elkaar. Ze zijn daardoor minder onderdeel van de Rotterdamse samenleving. Als je natuurlijk in een huis woont in een straat met allemaal Nederlanders, dan integreer je makkelijker en sneller dan wanneer je op een opvanglocatie met allemaal landgenoten woont.
Je gaf aan dat gezinnen vaak in kleine ruimtes wonen, soms met ook onbekenden op een kamer. Hoe werken jullie hier aan in deze situatie?
Toen de Oekraïners hier net waren, was het idee dat het tijdelijk zou zijn, dat ze snel weer terug zouden gaan naar Oekraïne. En dat idee is natuurlijk nu wel weg. Dus we kijken nu wel meer naar duurzamere huisvesting, waar mensen echt langere tijd kunnen wonen en waar ook meer ruimte is. Dus bijvoorbeeld een gezin verdeeld over 2 kamers met een tussendeur. Maar huisvesting is in Rotterdam gewoon een probleem.
En waarom zijn jullie nu al aan het doorkijken? Is dat echt uit een soort humanitaire overwegingen?
Het is humanitair, maar het is natuurlijk ook zo dat hoe meer mensen dicht op elkaar zitten, hoe meer je kans hebt op problemen onderling. Dus, maar het is met name ook wel in dat mensen gewoon prettig kunnen wonen en daar, dat het langere tijd goed blijft gaan.
Wat zijn de belangrijkste vragen waar ze een antwoord op willen? Heb je daar zicht op?
Nou, de allerbelangrijkste vraag, denk ik, is wanneer stopt de oorlog? Maar daar heeft natuurlijk niemand een antwoord op. Ja, hun woonsituatie, denk ik. Ze kunnen nu wel een huis huren, maar alleen in de particuliere sector. En dat kost natuurlijk heel veel geld. Ja, er zijn heel veel praktische.
Heb je daar nog een voorbeeld van?
Ja, er zijn een aantal financiële zaken die anders zijn voor de Oekraïners. Kinderbijslag kunnen ze bijvoorbeeld nu aanvragen, maar dat kan alleen als ze ook een betaalde baan hebben. Als zij ontslagen worden of hun contract wordt niet verlengd, kunnen ze WW aanvragen. Dat zijn allemaal weer nieuwe ontwikkelingen die nu spelen, omdat ze hier natuurlijk een jaar zijn, dus soms ook 26 weken gewerkt hebben en dan dus in aanmerking komen voor WW. Waar wij zelf niet altijd meteen een antwoord op hebben, omdat het voor iedereen ook nieuw is. Dus het moet allemaal weer uitgezocht worden. En daar worden de Oekraïners ook zenuwachtig van en onzeker. Van ja, waar ben ik nou aan toe?
En tot wie richten jullie je dan?
In het geval van kinderbijslag hebben we ons gericht tot de Sociale Verzekeringsbank. Want die gaat daar natuurlijk over. En die moeten daar dan ook beleid op maken. Nu komen zij volgende week voorlichting geven aan ons. Aan de mensen die werken met de Oekraïners. En korte tijd daarna is er een inloopspreekuur voor de Oekraïners over kinderbijslag.
Heb jij zelf vanuit jouw werk een vraag waarvan je zegt, nou, dat zou heel erg helpen als daar een antwoord op komt?
Ik denk dat zij wel geholpen zouden zijn als er meer duidelijkheid zou zijn over wat gaat er gebeuren na maart 2024. En wordt deze regeling dan nog een keer een jaar verlengd of twee jaar? Of komt er een definitieve regeling? Daar hangt voor hun ook wel veel van af. Hoe kan hun toekomst in Nederland eruit gaan zien?